Hallo allemaal, welkom bij de derde deel van de studie over vrouwen. Bij het eerste en tweede deel hebben we al gekeken naar de cultuur. De cultuur waarin we nu leven en ook de cultuur waarin de Bijbel werd geschreven. We hebben gezien welke verschillen er daar zijn. Dat er nu al meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. En dat er bij de Grieken en de Romeinen in de oudheid echt heel negatief over vrouwen werd gedacht. En slecht met hen werd omgesprongen. We hebben ook gezien dat Jezus eigenlijk heel erg tegen zijn cultuur inging. En nergens een onvertogen woord liet vallen over vrouwen. En dus hij ging op een hele mooie manier met vrouwen om. En onderwees hen. En verscheen ook het eerst aan vrouwen nadat hij was opgestaan uit de dood. Nu gaan we kijken naar Paulus. Want als Jezus verschijnt aan Paulus, als Paulus onderweg is naar Damascus, dan verandert het leven van Paulus volledig. En als Jezus dan daarin zo anders was dan zijn cultuur, dan is het ook interessant om te kijken van, hé, maar wat heeft het dan in Paulus zijn leven gedaan? Hoe ging hij met vrouwen om? En wat voor een onderwijs geeft hij over vrouwen of aan vrouwen? Ik heb wel van mensen gehoord die Paulus als heel vrouwonvriendelijk zien. En een oude studievriend van mij die zei zelfs wel eens een beetje gekscherend van, ja, Paulus is echt een vrouwenhater. Maar die beeldvorming van een vrouwonvriendelijke Paulus klopte eigenlijk niet. En dat is wel logisch als je dus inderdaad bedenkt dat Paulus zijn leven liet vormen door Jezus. Dus laten we eens naar een aantal aspecten in zijn brieven gaan kijken waar we meer kunnen opmaken over zijn visie op vrouwen. Ik wil eerst gaan beginnen met jullie bij Efeze 5 vers 18 tot en met 6 vers 9. En dit is een gedeelte waarbij met name vers 22 vaak genoemd wordt. Daar staat namelijk: vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer. Het is altijd gevaarlijk om zomaar een vers eruit te pakken en te zeggen van, hey, dit staat er. Dus je moet altijd kijken naar het grotere geheel. En daarbij is het goed om te weten dat in de oorspronkelijke Griekse tekst van de Bijbel er geen hoofdstukken en versen waren. Die zijn er later ingevoegd, maar er waren zelfs geen leestekens. Je had gewoon de woorden. Dus die leestekens die zijn later toegevoegd en de hoofdstukken en versen zijn later toegevoegd. En ook de tussenkopjes, dat is ook iets wat niet bij iedereen bekend is, maar ook de tussenkopjes die zijn gewoon iets wat bij de vertaling zijn toegevoegd. Dus dat is niet wat in de originele tekst staat. Maar je ziet al dat de ene Bijbelvertaling andere tussenkopjes heeft dan de andere Bijbelvertaling. Veel Bijbels, veel vertalingen, die laten bij vers 21 een nieuw onderwerp beginnen. En dus dan staat daar een tussenkopje. En dan staat daar bijvoorbeeld iets over de omgangsregels. Of hoe mannen met hun vrouwen moeten omgaan. En andersom. Maar als je naar het Grieks kijkt, dan is het veel correcter om de zin te laten beginnen bij vers 18. Dus niet bij vers 21, maar vers 18. Misschien is het handig als je het erbij kan pakken, dat je het even meeleest. Want het is eigenlijk heel raar om dit gedeelte bij vers 18 te beginnen. En dat heeft alles te maken met die leestekens. Je hebt misschien wel eens gehoord dat mensen klagen of moeite hebben met de lange en ingewikkelde zinnen die Paulus gebruikt. En in veel vertalingen heeft men daarom geprobeerd om die zinnen wat in te korten en onder te verdelen, zodat het wat beter leesbaar wordt. En soms gaat er dan echter wel wat van de essentie verloren. En dat is hier ook het geval. Dit is namelijk precies zo'n typische lange Pauliniaanse zin. En ik ga je letterlijk de vertaling geven en dan zal je zien waarom het vreemd is om het vers te laten beginnen in vers of om het onderwerp te laten beginnen bij vers 21. Want als ik begin bij vers 18, dan staat er dit. Wees niet dronken van wijn, waar losbandigheid in is, maar wees gevuld door geest. Sprekend tot elkaar met psalmen en hymnen en geestelijke liederen. Zingend en prijzend in je hart tot de Heer. Dankbrengend, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus en tot God de Vader. Onderwerpend aan elkaar uit gezag voor God. Vrouwen aan hun eigen mannen als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd van de kerk. Hij zelf redder van het lichaam. Nou, je kan horen, ik heb een beetje de werkwoorden benadrukt. In de tekstversie van deze studie kan je het ook nog iets duidelijker geaccentueerd zien. Maar het belangrijkste, het hoofdwerkwoord in deze zin, dat is wees gevuld. Wees gevuld door de Heilige Geest. In het gedeelte daarna staan steeds de deelwoorden van de onvoltooid deelwoorden van werkwoorden die een uitwerking geven van die ene zin, wees gevuld door de Geest. Dus wees gevuld door de Geest. En hoe dan? Nou, sprekend, zingend, prijzend, brengend, dankbrengend, onderwerpend. Zo dus. Daarna staat er vrouwen aan hun eigen mannen als aan de Heer. Maar daar staat dus geen werkwoord. In sommige handschriften is dat wel later toegevoegd. Maar het is en blijft een verdere uitwerking van het aan elkaar onderwerpen. Nou, nu heb je een beetje inzicht in die zinsbouw. En als je het dan nog eens bekijkt, dan zie je dat deze woorden van Paulus heel revolutionair zijn. Want hij zag het dus als een uiting van gevuld zijn met de Geest, dat mannen en vrouwen aan elkaar onderworpen waren. Dat is er wat 21 staat. Dus het wederzijds naar elkaar schikken was volledig nieuw. Men was gewend dat mannen heersten over vrouwen en vrouwen moesten zich onderwerpen aan hun man, maar niet andersom. Paulus die herstelt hier dus de orde zoals God die bedoeld heeft. En er staat natuurlijk wel dat de uitwerking dat vrouwen zich onderwerpen aan hun man, maar vervolgens werkt Paulus ook de andere kant uitgebreid uit. Want als vers 21 nog niet vernieuwend genoeg is van het onderwerpend aan elkaar, dan zijn vers 25 tot en met 33 echt helemaal van een andere wereld. Paulus die gaf de mannen in uitgebreide bewoordingen weer hoe ze niet over een vrouw moesten heersen, maar juist moesten liefhebben. En hij onderstreept dus de eenheid tussen man en vrouw, onder andere door naar hetzelfde gedeelte uit Genesis te verwijzen als waar ook Jezus al naar verwees. Als we dan verder gaan naar het begin van hoofdstuk 6, dan zien we dat Paulus ook aan kinderen en aan slaven opdraagt om te gehoorzamen. Nou, dat is opvallend, want Paulus die zegt wel aan kinderen en slaven om te gehoorzamen, maar dus niet aan vrouwen om hun man te gehoorzamen. Hij zegt wees ondergeschikt aan elkaar en hij zegt vrouwen aan hun mannen als aan de Heer, maar hij zegt niet dat mannen of dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen. Maar dat had wel in de lijn der verwachting gelegen. En dat is namelijk ook wat hij opdraagt aan kinderen en slaven. En die gehoorzaamheid was wel iets wat men verwachtte. En dat is dus ook een aanwijzing dat Paulus bezig was om juist niet vrouwen hier te beperken en in een ondergeschikte positie te duwen. Maar Paulus was bezig met het denken van mensen over vrouwen heel erg te vernieuwen. In hoofdstuk 6, vers 9, daar sluit Paulus het gedeelte af met de opmerking dat God geen aanzien des persoons kent. En dat is heel treffend, juist op het moment dat hij net gesproken heeft over de relaties man-vrouw, ouder-kind en heer-slaaf. Als je kijkt in Galaten 3 vers 28, daar zie je hetzelfde terug. Daar staat, er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije, het is niet man of vrouw. U bent allemaal één in Christus. Nou, dat is een hele mooie verwijzing, een hele duidelijke verwijzing van Paulus naar de Beraka, het ochtendgebed. En je moet je voorstellen dat Paulus was een goed getraind schriftgeleerde En was volgens alle wetten grootgebracht en hield zich daar strikt aan. En het ochtendgebed was daarbij heel bekend, een dagelijks terugkerend ritueel. En dat ochtendgebed was een dankzegging die door iedere vrome Jood als eerste werd uitgesproken na het wakker worden. En die klonk zo. Gezegend is hij die mij geen heiden maakte. Gezegend is hij die mij geen vrouw maakte. Gezegend is hij die mij geen onontwikkelde man of slaaf maakte. Paulus die geeft dus in Galaten 3 vers 28 een hele directe reactie op dit gebed. Hij veegt de vloer ermee aan. Hij spreekt precies over diezelfde groepen in dit ene vers, over de heidenen, vrouwen en slaven. En bedenk eens wat een impact het heeft gehad op vrouwen als je 's ochtends wakker wordt en je man die staat op en het eerste wat hij zegt is: gezegend is hij die mij geen vrouw maakte. Nou, er zijn wel mensen die dit hebben verdedigd en hebben gezegd van ja, maar dit gebed dat was... Het was niet de intentie om die groepen naar beneden te duwen of om af te geven op heidenen, vrouwen en slaven. Maar het was juist dat men zag wat voor een voorrecht het was om de beperking te mogen bestuderen en zonder beperking te mogen functioneren in de synagoge. Men zag het echt als een voorrecht. Maar nog steeds geldt dan dat heidenen, vrouwen en slaven werden gediscrimineerd door hen deze rechten te ontzeggen. En als het zo'n groot voorrecht was, dan is dat iets wat je juist niet aan iemand mag onthouden. En dat is waar Paulus tegen ageert. Bij God is geen aanziens des persoons. Er is geen man of vrouw. We zijn één in Christus. Laten we een sprong maken naar Handelingen 18 vers 26. Daar lezen we over Priscilla en Aquila. En dit is een heel mooi gedeelte. Waar zij onderwijs geven aan Apollos. En Apollos die was een Jood, die was doorkneed in de schriften, zo staat er. Hij had dus onderwijs over Jezus gehad. Het was niet alleen maar de schriften, maar hij had ook onderwijs gehad over Jezus. En de omschrijving die we lezen, die laat zien dat Apollos niet zomaar de eerste de beste Jood was. Hij was een respectabele onderwijzer. Er was alleen één ding, hij kende de doop van Jezus niet. En hij kende de doop in de Heilige Geest niet. En dat lees je duidelijk in vers 25. En ook in het vervolg in hoofdstuk 19 als Paulus in Efeze aankomt. Apollos die treedt namelijk heel vrijmoedig op en hij onderwijst wat hij weet. Maar dan nemen Priscilla en Aquila hem even apart om zijn kennis wat bij te spijkeren. Het is opvallend dat Priscilla eerst wordt genoemd en daarna Aquila. Dat was echt wel ongebruikelijk. Omdat eigenlijk normaal gesproken eerst de man werd genoemd. En dat is nu nog steeds vaak zo. Maar in totaal worden Priscilla en Aquila 7 keer genoemd in het Nieuwe Testament. Waaronder een heel aantal keer door Paulus. En alle keren worden ze samen genoemd. En 5 van de 7 keer wordt eerst Priscilla genoemd en dan pas Aquila. En dat duidt er waarschijnlijk op dat dit van dit leidinggevende echtpaar Priscilla de meest vooraanstaande persoon was. Aquila was dan dus degene die zijn vrouw ondersteunde in haar bediening. En Paulus die accepteerde en bevestigde het eigenlijk deze rolverdeling door Priscilla eerst te noemen. En ook Lucas die doet dat in Handelingen 18 vers 26. Hij beschrijft impliciet dat het waarschijnlijk Priscilla was die de leidende rol had in het onderwijzen van Apollos. In Romeinen 16 vers 3 daar groet Paulus, Priscilla en Aquila als zijn medearbeiders. En ook hier duidt niets erop dat Priscilla een minder beduidende rol had dan Aquila. Integendeel. In 1 Korinthe 1 vers 11, daar schrijft Paulus over de huisgenoten van Chloe. Letterlijk staat daar hen van Chloe. In het oog houdend dat de eerste christenen bij elkaar in huis kwamen en dus niet in kerkgebouwen zoals nu, is dat een heel veelzeggende verwijzing van Paulus. Want hij noemt dus een situatie van oneenigheid in de gemeente van Korinthe en hij verwijst naar wat hij van hen, van Chloe, heeft gehoord. In Romeinen 16, in vers 10 en 11, verwijst Paulus ook twee keer naar een hen van. En met deze verwijzingen kunnen we wel concluderen dat Paulus daar verwijst naar huisgemeente. Huisgemeente aan wie hij de groeten overbrengt, zoals in Romeinen 16. En de huisgemeente van Chloe in 1 Korinthe 1 vers 11. Hoewel het begrip voorganger in de Bijbel niet voorkomt, zou je nu Chloe waarschijnlijk voorganger hebben genoemd. In ieder geval staat wel vast dat zij de leidster was van een groep christenen. Van Chloe gaan we naar Stefana in Korinthe, de eerste brief van de Korinthe, hoofdstuk 16, vers 15. Daar verwijst Paulus naar Stefana. Nou, dat is interessant, want het is een vrouwennaam. Eventueel kon dat anders gebruikt worden. Het kon duiden op een mannennaam als Stefanus, maar dan was Stefana dan een verkleinwoord. Nou, in deze context van 1 Korinthe 16 vers 15, daar blijkt duidelijk dat het om een persoon met gezag gaat. Het gebruik van een verkleinwoord is een beetje onwaarschijnlijk als je nadenkt dat het gaat om iemand met een leidinggevende positie. In het Nederlands staat er vaak Stefanas en zijn huishouden. En even met een nadruk op zijn huishouden. Maar in het Grieks is dus niet zichtbaar of dat je dat moet vertalen met zijn of haar. Omdat het een leidinggevende persoon is vaak gekozen voor de mannelijke variant. Maar in de vertaling is de vrouwelijke variant net zo goed mogelijk. Dus Paulus die roept in dit vers, in 1 Korinthe 16 vers 15, daar roept hij op om de leiding van onder andere Stefana, een vrouw, te aanvaarden. Want om de leiding van Stefanusje, als verkleinwoord, te aanvaarden, dat lijkt me een beetje vreemd. Een los feitje. Paulus die doet in Romeinen 16 de groeten aan een heleboel mensen en wel aan 29 mannen en 10 vrouwen. Maar nergens is dus een verschillende behandeling op te merken in hoe hij de groeten doet. Een ander voorbeeld vind je duidelijk in Filippenzen 4 vers 2 en 3. Daar verzoekt Paulus om de vrouwen die hem hebben bijgestaan in de strijd voor het evangelie samen met Clemens en de andere medewerkers te steunen. Euodia en Syntyche waren kennelijk, dus evenals Clemens en anderen, volwaardige medewerkers in Paulus' bediening om het evangelie te brengen. Dat is nog een mooi voorbeeld van vrouwelijke strijders voor het evangelie. Een van de vrouwen die Paulus noemt in Romeinen 16, dat is Febe. En hij doet haar niet zozeer de groeten, als wel dat hij haar aanbeveelt en Paulus die noemt haar een diaken van de gemeente. En het is opmerkelijk dat sommige vertalingen op deze plek kiezen voor de vertaling dienares in plaats van diaken. Die vertaling is op zich goed. Diaken betekent dienaar of dienares. Maar als je dat dan doet, dan moet je dus ook op andere plaatsen, wanneer het om een man gaat, moet je ook zeggen een dienaar. Of als het een vrouw is, moet je ook zeggen diaken. Je moet daar in ieder geval een beetje consequent in zijn. Doordat niet elke vertaling daar consequent in is, ontstaat snel de indruk dat een diaken een aangestelde functie is en dienares niet. Maar dat is niet terecht. Het is gewoon een inconsequente vertaling die voortkomt uit vrouwenvriendelijk gedachtegoed, vanuit culturele achtergrond, vanuit hoe wij het gewend zijn. En we kunnen snel een hiërarchisch beeld hebben, maar het is veel waarschijnlijk dat de diaken gewoon een vooraanstaande positie had binnen de gemeente, evenals een voorganger of dominee nu. Bedenk ook dat het met name Jezus natuurlijk, maar ook het hele Nieuwe Testament, ons een dienend leiderschap leert. Dus het woord dienaar mag je ook niet zomaar licht opvatten van dat is iemand die een knecht is. Nee, maar Paulus die zegt dat Febe een dienares van de gemeente was en de manier waarop hij haar aanbeveelt, daar wordt wel duidelijk dat Febe niet zomaar iemand uit de gemeente was, maar gewoon een vooraanstaand persoon. Febe die was dus dienares van de gemeente in Korinthe en dat geeft ons veel informatie over waarom Paulus haar aanbeveelt. In de brief aan de Korinthe blijkt wel dat mensen veel waarde hechten aan status. Hoofdstuk 3 lees je een hele reactie op de discussie die daar woedde over wie bij wie hoort. En, Paulus die werd ook bekritiseerd omdat hij niet een aanbevelingsbrief had en daardoor kreeg hij allemaal vragen, werd hij ter verantwoording geroepen. En nu Paulus Febe de brief aan de Romeinen liet bezorgen, wilde hij er dus eigenlijk zeker van zijn dat Febe niet in dezelfde situatie terecht zou komen. En daarom beveelt Paulus Febe nadrukkelijk aan en roept hij daarop toe om Febe uitmuntend te behandelen. En daarbij noemt Paulus Febe zijn prostatus. Nou, dit woord hebben we eerder bekeken en laten zien dat Paulus Febe gewoon heel hoog achtte. Ze was niet zomaar een hulpje of een knecht, maar ze was een volwaardige medewerker in het koninkrijk. Paulus die had gewoon veel respect voor haar bediening. En denk nog eens terug aan het feit dat God onze prostatus is en dat de keizer dus ook werd gezien als prostatus. Nou, dan is het niet dat Paulus een bediening had en dat Febe hem daar ook wel een beetje bij hielp. Maar Paulus was een dienaar van het koninkrijk en ook Febe was een dienaar van het koninkrijk. En ze hebben gewoon samen gestreden voor, en allebei op hun eigen manier, gestreden voor het verspreiden van het evangelie. Laten we nu... we toch bij de gemeente in Korinthe zijn aanbeland, gelijk eens gaan kijken naar wat Paulus schrijft over het huwelijk en de positie van vrouwen in het huwelijk. Want in 1 Korinthe 6 vers 12, daar geeft hij stem aan hoe sommige mensen omgaan met de rechtvaardigheid die we van Jezus gekregen hebben. Sommige mensen die zeggen, alles is me geoorloofd. En kennelijk waren er dus mensen die op een manier met de genade van God omgingen, dat ze vonden dat alles maar moest kunnen. En dat uitte zich dus ook in flinke losbandigheid. Zowel in hoofdstuk 5 als 6 kan je lezen over seksuele immoraliteit die Paulus aankaart. En als mensen zich van bepaalde praktijken afkeren, dan merk je vaak dat ze er helemaal niets meer mee te maken willen hebben. En ze distancieren zich er zodanig van dat ze eigenlijk het kind met het badwater weggooien. En daar geeft Paulus ook een stem aan. Het is goed voor een man geen vrouw aan te raken. Dus eerst zegt hij, alles is mij geoorloofd. Daarna zegt hij, het is goed voor een man geen vrouw aan te raken. Nou, dat zijn de twee visies waar Paulus dan op ingaat. En daar brengt Paulus een nuance aan in hoofdstuk 7. Niet alle seksualiteit is verkeerd, maar er zijn wel kaders. Er is een gezonde en er is een ongezonde manier. En op die manier brengt Paulus balans aan in de man-vrouw relatie. Nou, lees hoofdstuk 7 maar eens rustig door. En je zult zien dat Paulus bij elke richtlijn zowel de man als de vrouw noemt. En dat is echt vernieuwend, dat Paulus dus man en vrouw steeds gelijk aanspreekt. Het valt gewoon op als je dit hoofdstuk leest, dat het elke keer aan beide partijen gericht is, aan de mannen en de vrouwen. En het is al helemaal spraakmakend als Paulus in vers 4 zegt, evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Dus, voor zover er sprake is van autoriteit, is het wederzijds. In 1 Korinthe 15 vers 39, daar noemt Paulus dat niet al het vlees hetzelfde is. Er is dat van mensen en dat van dieren. In tegenstelling dus tot andere scheppingsverhalen in die tijd, zoals van Simonides en Hesiodes, geeft Paulus de boodschap van Genesis. Man en vrouw zijn van dezelfde oorsprong, van hetzelfde vlees. Dus Paulus bevestigt in 15 vers 39 nog een keertje, man en vrouw zijn van dezelfde soort, er is geen onderscheid. Tot zover de verhandeling over Paulus. Dat geeft ons nu de gelegenheid te gaan kijken naar de zogenaamde probleemteksten. Daarvoor kan je verder luisteren in deel 4 van deze studie.